Ja, dit is onze, Jacco zei het al, dit is onze tweede Berea Interact. En we hebben ervoor gekozen om beneden zeg maar een onderwerp te doen hierboven. En de twee keer die nog gaan komen, we hebben gedacht van goh, we gaan wat onderwerpen pakken die te maken hebben met een apostolische gemeente. En vorige keer heeft Jacco gesproken over Embracing Mystery. En ik dacht misschien nog heel kort even van, weet je, het woord apostolisch of apostel heeft best een heel beladen term in sommige kerken, vooral in misschien wat meer niet-Nederlandse kerken. Er wordt heel makkelijk gesproken over apostel die of die of apostel die of die. Vergeet dat allemaal even, daar gaat het helemaal niet over. Weet je, Jezus die zegt in Johannes 20 vers 21, daar zegt hij, zoals de Vader mij uitgezonden heeft, zo zend ik jullie uit. En als het om apostolisch gaat, dan is dit precies de kern. Want het woord apostel betekent in het Grieks niks anders als gezondenen, als uitzenden. En een apostel is iemand die uitgezonden is. En weet je, we zijn allemaal uitgezonden. En de gemeente, als het goed is, is iedere gemeente een apostolische gemeente, omdat we naar buiten willen. We zijn uitgezonden om het goede nieuws te vertellen, om dat uit te spreken. En we worden Ik zeg wel eens, we worden uitgezonden vanuit het koninkrijk van de hemel op deze aarde. We zijn beelddragers, we zijn ambassadeurs. Weet je, de Bijbel staat vol met prachtige metaforen. En daarvoor zijn we gezonden. En ik dacht van, en wat dat hele concept van wat in de hemel is, zo ook op de aarde. Ik denk als het gaat om kenmerken van wat hoort nou bij dat gezonden zijn. Nou, de eerste was inderdaad, het zit helemaal geen volgorde van belangrijkheid in. Maar er zitten verschillende kenmerken in die daarbij horen. Hè, en de eerste waar Jacco vorige keer mee begonnen is, was dat onderwerp van Embracing Mysteries. Weet je, in het koninkrijk van God zijn gewoon mysteries die wij niet altijd kunnen begrijpen. Waardoor we soms heel lang blijven vragen en doordenken. Maar we mogen ook leven en het als het ware omarmen dat er niet altijd een antwoord is op onze vragen. Dat, ja, dat God God is. Het is simpel. Ik bedoel, als je ouder bent en je hebt kinderen, dan betekent het ook niet dat je altijd alles, soms dan maak je een keuze. Maar je wil niet zeggen dat je ook daarmee altijd maar alles uitlegt aan je kind. Van, hè, soms duurt het langer. Soms zeg je misschien na een poosje, weet je, we hebben toen in dit en dit gekozen. Daar en daarom. Maar goed, dat was zijn onderwerp. Ik ga een ander stukje pakken. Ik ga nadenken over hoop en blijdschap. Weet je, hoop en blijdschap zijn dingen die bij God vandaan komen. Die bij Gods karakter horen, bij zijn natuur horen. Net als dat God goed is en dat de hemel goed is, dat er in de hemel goedheid is. Zo is er in de hemel hoop en blijdschap. Zo horen bij God en ik geloof dat wij gezonden zijn om dat op de aarde vrij te zetten. En ik ga een paar bijbelteksten lezen. Ik heb al heel vaak gezegd, ik moet het misschien een keer gaan oefenen om van die mooie powerpoints te doen, maar nou ja, misschien ga ik daar die uitdaging nog wel eens aan. Maar ik dacht vandaag niet. Jesaja 61, daar staat, met die opdracht is Jezus als het ware door de Vader vanuit de hemel naar de aarde gezonden. En in Lucas 4, pakt Jezus eigenlijk als het ware dit gedeelte zelf om als het ware zijn eigen rol, zijn eigen taak nog eens een keer als het ware te bevestigen. Eigenlijk geeft hij zichzelf een assignment, zou je kunnen zeggen. Maar in Jesaja 61, daar staat, hij zegt de geest van de God, de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen en om aan verslagen harten hoop te brengen. Om slaven als vrije mensen weg te sturen en om te vertellen dat het feestjaar van de Heer is begonnen. Dus Jezus is gekomen om verslagen harten hoop te geven, hoop te brengen. Romeinen 15 vers 13, je mag het opschrijven, je mag mij ook straks de teksten vragen als je dat wil. Daar schrijft Paulus aan de Romeinen, hij zegt, het is mijn verlangen dat God die ons hoop geeft, u door uw geloof vol zal maken van blijdschap en vrede. En dan zal uw hoop steeds sterker worden door de kracht van de Heilige Geest. Prachtig. De God die ons hoop geeft. 1 Petrus 1 vers 3, die doe ik even in het Engels. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. En daar staat er in his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Weet je, wij zijn geboren in een levende hoop. In een nieuwe hoop. Hoop is niet iets abstracts, daar kom ik zo nog even op. Hè, maar iets waar wij in geboren zijn. Als we wedergeboren zijn. Colossense 1 vers 27, daar staat Christus in u, zegt Paulus. Dat schrijft hij aan een gemeente. En hij zegt, mensen, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Dat zijn prachtige beloftes. Maar ik dacht, wat is nou de Bijbelse context van het woord hoop? Want hoop wordt heel vaak geïnterpreteerd als iets van, ja, iets van verlangen. Mijn schoonouders die komen uit een wat meer traditionele kerk, een beetje orthodox. En dan is het zo van, ja, ben je wel zeker van je behoudenis? Nou, het moet nog wel eens zien te gebeuren. Weet je al, dat is een beetje de hoop. Hopen op, verlangen naar iets. En of je denkt, nou, ik hoop wel dat ik mijn rijbewijs haal. Of kinderen die zeggen, ik hoop wel dat ik een mooi cadeautje krijg. Maar de Bijbel die leert ons eigenlijk dat hoop iets heel anders is. Dat heeft niks te maken met verlangen of met wensen. Het heeft te maken dat je eigenlijk al een blijde verwachting hebt van het goede wat gaat komen. En dat is het is eigenlijk veel meer verbonden met geloof. En we zijn verbonden, er staat in dat Jezus is die levende hoop. We zijn in die levende hoop. En misschien een beetje een raar voorbeeld, ik vond het wel grappig. Ik hoorde een tijdje terug dit volgende voorbeeld. Mensen die hadden een eeneieren tweeling gekregen. Ik weet niet of het waar is, maar het geeft een mooi beeld van hoe je daarnaar kan kijken. En ze leken uiterlijk precies op elkaar, twee jongens. Maar in hun karakter waren ze echt 100% verschillend. Eén die was eigenlijk altijd pessimistisch, een beetje chicaneurig, zag het nooit helemaal zitten. Al vanaf kleins af aan bleef dat zo. En die andere die was altijd vol met verwachting en geloof en hoop en op alles. Hij zag altijd het goede en het mooie. Die andere die zag altijd het negatieve. En die ouders die maakten zich echt zorgen. En die gingen naar, zo van ja, wat moeten we hiermee? Ze zijn uiteindelijk naar een psycholoog gegaan en die heeft die kinderen gezien. En ik gaf die ouders het volgende advies. Dus ik zeg erbij, of het waar is, ik weet het niet. Ik vond het best wel een raar advies trouwens. Niet zo, misschien wij zouden waarschijnlijk zeggen, niet zo pedagogisch verantwoord. En die psycholoog die zei, weet je, op hun verjaardag geef je de jongen die zo neerslachtig is, zo pessimistisch is, die geef je de allermooiste fiets die je maar kan bedenken. Nou ja, dat kan nog, hè. Maar de optimist, die geeft je een doos met mest. Moet je goed verpakken natuurlijk. Dus die ouders die hadden daarover nagedacht. En die dachten van ja, wat moeten we hier nou mee? Nou ja, laten we het maar proberen. Op de dag van hun verjaardag kreeg die jongen, die pessimistische jongen. Die kreeg een prachtige, briljant, mooie, nieuwe, spiksplinternieuwe fiets. En hij pakte, nou ja, het karton ging eraf. En hij zegt, nou, ik denk dat ik daar heel gauw mee val en mijn been breek. Die andere jongen, die zat te wachten, die had een vierkante doos. Het papier ging eraf, strik eraf. En hij vond in die doos een plastic zak met mest. En hij vliegt naar buiten met die doos. En hij zegt, yes, er is een pony. Want als er mest is, is er een pony. Nou, ik denk dat is eigenlijk een beetje de typering. Van hoe je soms kan kijken. En dat laatste, dat geeft eigenlijk heel goed weer van het Bijbelse concept van hoop. Dat je een verwachting hebt dat er iets goeds gaat komen. Niet een verwachting van nou, we moeten zien dat het gebeurt. Maar een positieve insteek. Hoop. Hè, en het gaat niet om wishful thinking of zoiets. Hè, niet zo van dat je maar jezelf een beetje aan het oppeppen bent. Maar het heeft te maken met het feit dat je weet dat je in Christus geplant bent. In Christus bent. Dat is wat de Bijbel zegt. Wij zijn in Christus. Wij zijn in de hoop. In die hoop. Hoop komt vanuit het karakter en de natuur van God. En Gods toewijding aan ons als mensen. Weet je, ik weet niet altijd wat er gebeurt. Ik weet niet hoe de toekomst eruit ziet. Maar er is altijd hoop. En dan niet een hoop van, nou ja, goed, het zal wel een keer goed komen. Maar een hoop dat God iets groots gaat doen, iets geweldigs gaat doen. Dat er een oplossing komt voor jou, kom ik zo nog even op terug, voor jouw strijd, voor jouw problemen, voor jouw moeite. Weet je, ik geloof dat hoop eigenlijk iets is en daarom denk ik dat het belangrijk is om het te benoemen. Omdat hoop ook aanstekelijk en zo bijna besmettelijk mag zijn. Weet je, als je een kerk hebt, een gemeente hebt of een groep mensen hebt vol met pessimisten. Nou, daar word je niet vrolijk van hoor, helemaal niet. Maar als wij hier in de gemeente elkaar aanmoedigen en aanvuren en hoop uitspreken over je over levens. En dan kom je ook in het stukje bijna bij profetie terecht. Je komt bij bemoedigen terecht. Want dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar. En door profetische woorden uit te spreken, spreek je hoop uit over mensen hun leven. Weet je, en sommige mensen die weten, ik moet er even aan denken. Sommige mensen die weten het misschien, is al lang geleden, gelukkig ligt al lang achter ons. Maar wij hebben jaren, misschien inmiddels 12, 13 jaar geleden, een nare ervaring gehad met twee lieve pleegkinderen die wij hadden. Die op een hele bizarre manier uit ons gezin gerukt zijn. Die vader die beschuldigde Theo namelijk van seksueel misbruik. En weet je, dan sta je letterlijk en figuurlijk met de rug tegen de muur. Want je kunt niks. En we hadden met een heleboel dingen te maken. Ik was super bang dat de politie iedereen van zijn bed zou lichten. Dat is nooit gebeurd trouwens. Hè? Ik had onze eigen kinderen waar ik mee moest dealen. Die twee zusjes kwijt waren geraakt. Maar ik heb altijd hoop gehad. En niet een soort van hoop van, nou ja, de hoop dat maar goed komt. Maar een hoop, dat een verweten, een verwachting, dat God iets zou gaan doen. En ik had geen idee wat. Geen idee wat. En een aantal weken later, eigenlijk toen was het allemaal nog heel vers. Toen waren wij op een, Theo en ik waren op een conferentie. En toen was, nee, dat was helemaal geen conferentie. Het was een encounter weekend. Dat hadden we hier vanuit de gemeente. Een weekend met elkaar. En Piet van Walsum was daar. En Assie Friso. Assie kennen sommige mensen wel. Maar zij is een voorbidder. Zij zit op het moment in het Midden-Oosten. En zij kwam naar ons toe. Ze zegt, weet je, ik heb een woord voor jullie. God gaat jullie zevenvoudig teruggeven van wat hij van jullie heeft afgenomen. En dat was zo'n bemoediging voor mij toen. En ik heb daar zoveel hoop uit gehaald. En ik denk, weet je, zij sprak hoop uit. En een jaar later kregen we een brief van de rechtbank dat Theo helemaal vrijgesproken was en dat onderzoek had uitgewezen. Dat de kinderen eigenlijk onder druk van vader die uitspraken hadden gedaan. Dus dat was hoop en verwachting. En ik denk, dat is wat hoop doet. Dat is wat hoop vrijzet in mensen hun leven. Weet je, en hoop zal nooit het probleem of de realiteit, als het ware, van een probleem of van verdriet ontkennen. Daar gaat het niet om. Want er was natuurlijk was er verdriet. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel traantjes ik gehuild heb in die tijd. Heel veel. En hoe bang ik ben geweest voor van alles en nog wat. En ik bedoel, het heeft heel, heel lang geduurd hoor in die tijd. Iedere keer als de telefoon ging, dan schoot mijn adrenaline weer omhoog. En hoe boos ik ben geweest, dat zal ik er ook nog bij zeggen. En hoe kwaad. En hoe vaak ik die man niet aan de hoogste boom heb laten bungelen in mijn gedachten, bij wijze van spreken. Natuurlijk was dat allemaal reëel. Maar dat er een moment komt van vergeving. En van vrij. En ook dat is hoop. Dat geeft zoveel hoop als je dat kan doen. Dus het gaat er niet om dat je je problemen ontkent. Maar Hebreeën 11 zegt, geloof brengt onze hoop in de realiteit. Want dat is wat hoop doet. Het zet je in de realiteit, in het weten van. En ik zal nog iets over zeggen. Maar, hè, en het betekent niet dat je het bericht van een dokter moet negeren. Of je de brief van de Belastingdienst. Of nou ja, maar wat geks te noemen. Of problemen in de relatie. Of als je ouder bent en er zijn dingen die lekker gaan niet goed met je kinderen. Maar ik weet dat er een vader is die goed is. Ik weet, dat is het concept van waaruit ik wil denken. Ik weet dat hij altijd in zijn liefde zal voorzien wat nodig is. Hij is altijd in controle, altijd. Weet je, in Openbaring 13 vers 8 daar staat een hele bijzondere tekst. Daar staat het lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. Dan moet je eens voorstellen, het lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. Vader en de zoon die weten dat als op het moment dat de mens geschapen zou worden, dat de mens zou zondigen. En die vader en zoon die komen samen tot een oplossing. Voordat er een probleem was, had God de oplossing al gemaakt. Het lam dat geslacht is, sedert de grondlegging van de wereld. Weet je, voor God was het kruis al een realiteit voordat de wereld überhaupt bestond. Dat is toch prachtig? Dat is toch hoop? Hij voorzag dat al het kwaad, de duivel, en dus hij wist dat hij de schepping zou binnendringen. En daarom had God allang een verlossingsplan klaar liggen. Zo zou je het kunnen zeggen. Hij had de oplossing al klaar liggen. En het kruis was niet een soort van instant actie van God op het moment dat het loopt fout. Ik moet er iets aan doen. Nee, dat was al altijd al. Dat was een geweldig plan. Weet je, het kruis was al in het hart van God. Voordat het ooit op Golgotha werd opgericht. Die oplossing was al lang bij God. En zo heeft God, en het gaat niet om een beetje een vage bemoediging. Maar God heeft geweldige oplossingen klaar liggen. Dat is de hoop van waaruit we leven. En in 2 Petrus, daar zegt de Bijbel, daar zegt Petrus dat wij deel hebben gekregen aan Gods natuur. We zijn als het ware connected met hoop. Want als wij deel, als ik deel heb aan Gods natuur, heb ik deel aan zijn hoop. En ben ik gezonden om dat, ja, aan andere deel te, aan andere als het ware daar mee te besmetten en om mensen enthousiast te maken. En ik geloof dat hoop, als we dat voor onszelf houden, dan blijft het bij onszelf. Maar als we het gaan uitspreken, vind ik zo mooi, want dan zitten we even bij beneden bij de kracht van woorden. Woorden hebben kracht als we dingen uitspreken. En ik geloof als we hoop gaan uitspreken, dan gaan we beloftes uitspreken van mogelijkheden. Waar Paulus die zegt, ik kan alles, door Christus die mij kracht geeft. Alles. En dan zeggen we, dank u Vader, dat u mij mogelijkheden geeft in relaties, in mijn keuzes, in mijn invloed die ik heb, in alle dingen. U geeft mij mogelijkheden. En als we vanuit hoop leven, dan is er een belofte van, ja, ik weet niet zo goed een mooi woord, maar voltooiing als het ware. Paulus die zegt dat God alles waar hij aan begonnen bent zal afmaken. Is toch prachtig? Iets waar God aan begonnen is, dat maakt hij af. Hij maakt het proces af. Als God met een mens begint, dan maakt hij het af. Soms gaat de mens een hele andere kant op, hoor. Dat is echt. Kinderen kunnen soms hele andere kant op gaan. En dan denk je, maar God maakt het af. Dat is een belofte, dat is een vertrouwen. En dat betekent soms bidden en Gods en waarheid uitspreken. En blijven liefhebben en blijven vertrouwen. God maakt af waaraan hij begonnen is. En dan spreken we dat uit. Dus we zeggen, dank je Vader. Dat u afmaakt waar u aan begonnen bent. In mijn familie. Hè, in mijn werk. In mijn studie. In mijn persoonlijke situaties. In mijn financiën. Wat dan ook. En hoop betekent dat we als het ware ons connecten met herstel. In Romeinen staat dat God alles laat medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. En dat we ons in sommige momenten moeten zeggen, Vader, dank u dat alles in mijn verleden, alles wat er gebeurd is, dat u dat omdraait in ongelofelijke mogelijkheden voor de toekomst. Maar het is hoe je kijkt. Het is maar welke bril je opzet. Als je die bril opzet van die fiets. Van ja, mooi die fiets. Maar als ik erop stap, dan zal ik mijn been wel breken. Weet je, dan gebeurt er niks met die fiets. Maar als je die zak mest pakt en je denkt dat er een pony in de tuin staat. Dan heb je een ander perspectief. En hoop, dat betekent dat we leven vanuit voorziening. Dat we leven vanuit de belofte van voorziening. De Bijbel die zegt dat God zal voorzien in al onze noden. Onze noden. Nou, dat heb ik heel vaak uitgesproken in mijn leven. Want voorzien in al onze noden, als je elke maand 6.000 euro op je bankrekening hebt, krijgt, dat is niet zo'n probleem. Maar als je opgroeit in een situatie waarin de telefoon en het gas en het licht afgesloten worden, wel. En dat ik als jonge tiener, ik was 14, 15 jaar, dat ik heb gezegd, God, u zult voorzien in al mijn behoeften. Ik had zo'n kaartje een keer van iemand gekregen, had ik op mijn spiegel geplakt. En dan was mijn moeder dronken en dan was er geen geld. En toch dacht ik van, Heer, u gaat voorzien in alles wat ik nodig heb. En heb ik ooit iets tekort gehad? Nee. Heel bijzonder, maar zo is het. Maar zo is God. God is goed. Zei er iemand tegen me, weet je, ik zal jou, toen had je nog geen collegegeld. En ik zat in Ede, ik studeerde voor maatschappelijk werker. En toen werd er op een gegeven moment in het tweede jaar, moesten we ineens 500 gulden betalen. Collegegeld heette dat wel, 500 gulden, dat is natuurlijk niks. Hè? Maar dat had ik natuurlijk niet. En mijn ouders hadden het al helemaal niet. En er is zomaar iemand, die had dat in de gaten. En die zei, joh, heb jij daar misschien een probleem mee? Ik zei, ja. Hij zegt, weet je, ik ga het voor je oplossen. Weet je hoe mooi dat soort kleine dingen zijn? Dat God gewoon voorziet in wat je nodig hebt. Daarom, weet je, ik heb het zoveel vaak meegemaakt. Ik denk van, dat bouwt je geloof. En Frederik, die zit natuurlijk in Amerika nu. En die moet nog een mission trip doen. En ze kan dan kiezen uit heel veel trips. Hele dure, iets minder dure. Ze heeft bijna de goedkoopste trip gekozen. Ze gaat nog 3 weken of 4 weken naar Mexico. Maar daar moet ze wel extra geld voor hebben. En ze heeft zomaar van een anoniem iemand 500 euro gekregen. Weet je, God voorziet in wat je nodig hebt. Dat is hoop. Dat is leven vanuit hoop. En ik geloof ook dat als hoop, dat het ook betekent dat we mogen geloven in oplossingen. Dat hoop creëert die stroom van oplossingen. Paulus die schrijft aan de Korintiërs, hij zegt dat niemand ooit boven mogen verzocht zal worden. En soms vind ik dat best een hele moeilijke tekst, snap je? Want dan zie ik mensen lijden. En dan denk ik, Heer, is dat dan nog steeds niet boven hun vermogen? Dat is dan misschien wel weer een beetje de mysterie. Wat ik dan niet altijd begrijp. Maar ik geloof ook dat God bij machten is om bovennatuurlijke, als het ware goddelijke oplossingen te geven. Soms staan die heel dichtbij, liggen die heel dichtbij. En ik denk dat is wat hoop doet en wat hoop geeft. En ik wil gewoon één stuk, en dan mogen jullie nog even, voor zover je wil, doorpraten. Hè, want het is een beetje interactief, dus het is ook leuk om misschien wat met elkaar te delen. Maar voel je ook vrij als je zegt, dat wil ik niet. Of je hoeft niks te zeggen, je hoeft niet per se te praten. Het is vrij, je mag erbij zitten. Maar ik wil een stukje lezen uit Jesaja 35. Want Jesaja 35 is een hoofdstuk waarvan ik denk, weet je, dat is een hoofdstuk van hoop. En Jesaja die zegt, de woestijn en het dorre land zullen blij zijn. De steppe zal juichen en bloeien als een roos. De steppe zal vol bloemen staan en zij zal juichen en jubelen. Het wordt zo prachtig als op de Libanon, de Karmel en de Saronvlakte. De mensen zullen de schitterende macht en de majesteit van de Heer zien, het prachtige land van onze God. En dan zegt hij, en dat is zeg maar de zending, het feit dat God mensen zendt. Dit is de context, zoals het is. De schitterende macht en de majesteit van de Heer. En dan zegt hij, laat je slappe handen weer sterk worden. Strek je knikkende knieën. Hè, en dan zegt hij, zeg tegen de mensen. Dus vanuit de belofte van hoop, zeg je tegen de mensen die alle hoop hadden verloren, staat hier. Wees vastberaden. Wees niet bang, want let op, jullie God zal jullie vijanden komen straffen voor alles wat ze jullie hebben aangedaan. Hij zal jullie komen bevrijden. En dan, weet je, als je daarin uitstapt, in dat loskomen, in dat uiten van hoop, in dat vertellen van hoop, hoop geven, wij zijn hoopdragers, wij zijn hoopbrengers. Dan zullen de ogen van blinden weer gaan zien. De oren van de doven zullen weer gaan horen. Mensen die niet konden lopen, zullen springen als een hert. Genezing, herstel. De mensen die niet konden praten, zullen juichen. Want in de woestijn zullen beken ontstaan en in de steppen rivieren. Het kurkdroge land zal een waterplas worden en het dorre land vol zijn van waterbronnen. Waar nu nog jakhalzen wonen, zullen gras, riet en waterplanten groeien. Weet je, ik geloof dat water voor 90% in de Bijbel is water altijd symbool van de Heilige Geest. En als we hoop brengen, dan kan de Heilige Geest als het ware ruim baan krijgen. Er staat, er zal een brede weg komen die de Heilige Weg zal worden genoemd. Weet je, dat is wat hoop doet. Hoop creëert leven. Hoop creëert leven. Hoop geeft leven. Niemand die onrein is, zal op de heilige weg komen. De weg zal alleen zijn voor mensen die leven zoals God het wil. En dan staat er, maar op die weg lopen de mensen die door de Heer zijn gered. Het zijn mensen die door de Heer zijn vrijgekocht. Zij zullen over die weg naar huis komen. Juichend naar Jeruzalem gaan. Ze zullen voor eeuwig stralen van blijdschap. Weet je, ik denk als wij vanuit hoop spreken tot mensen. En we spreken, dan spreken we verwachting uit. En dan zullen mensen, de mensen die in je omgeving gaan, die gaan lopen op die weg, dat geloof ik. En ik denk dat we in die zin een prachtige boodschap hebben in de wereld. Want we hoeven niet alleen maar hier in de gemeente hoop uit te spreken. Maar gewoon, soms bij de groenteboer of bij de Albert Heijn of weet je waar je ook staat. Dus stel je voor dat je, neem dit mee en maak wat groepjes als je wil, even voor je, als je er gewoon, draai je stoel maar om. En ik heb twee vragen. De eerste vraag is, dus je moet ze even onthouden, want ze staan niet hier. De eerste vraag is, wat betekent hoop voor jou? En de tweede vraag is, in welk gebied van je leven zou je meer hoop willen hebben? En je voel je vrij om met elkaar te praten. Voel je vrij om te delen wat je op je hart hebt. En als je zegt, nou dat vind ik heel eng, want ik ben hier voor het eerst. Dan mag je gewoon lekker je eigen gang gaan luisteren naar de anderen. Als je met iemand wil bidden, dan kan dat. Dus er is alle ruimte. En dan sluiten we het ook straks zo af. Rond 11:55 is het hier gewoon afgelopen. Dan mag je gewoon stoppen. Je mag naar beneden gaan koffie drinken. Want zo ronden we het dan af. Dus maak een beetje een... Maak wat groepjes als je wil. Het ging ook om de interactie, niet om de preek. En denk na over hoop.